De kerkraad deelt dit volgende mee. De derde collecte is bestemd voor het bouw- en onderhoudsfonds. En woensdag zal de ouderenmiddag gehouden worden. En deze begint om 3:00. En dit zal de Heere wil en wel leven.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 119e psalm, de versen 25 en 29. 119, vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. En 29, de Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed.
Thank you.
Gemeente, wij gaan nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. En daarna lezen wij uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We beginnen de schriftlezing daar bij vers 34 en we lezen tot en met vers 56. Dus Lucas 1, vers 34 tot en met 56. En na de schriftlezing zingen we dan het eerste vers van de lofzang van Maria.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult in geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult die voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En Maria zei tot een engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf een bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: Zie uw dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met een heilige geest. En riep uit met een grote stem en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, al de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zoals wel het kinderkop van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken alle geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongeren heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis.
Gemeente, op deze zondagmorgen, de tweede advent, luisteren we naar het woord van de Heere en dat komt tot ons uit het gelezen schriftgedeelte. Allereerst in vers 38 en vervolgens ook in vers 45. Lucas 1, vers 38 en 45 is het woord van de Heere stof voor de prediking. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En dan vers 45, waar Elisabeth zegt: en zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. Gemeente, wij gaan nu eerst de Heer om zijn onmisbare zegen bidden en dan doen wij voorbeden voor de rouwdragende familie van Ene Naam die deze week aan het geopende graf hebben gestaan. Wij doen ook voorbeden voor zuster M. Bijl in het ziekenhuis in Nicasia en voor zuster J. Wildeman van Huizen die dinsdag in Dijkzicht moet worden opgenomen om een operatie te ondergaan. En dankzegging doen wij voor de familie Kranendonk-IJzerman, die verblijd werd met de geboorte van een zoon en broertje. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Goede tieren en barmhartig God, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als wij in dit ogenblik tot u naderen. Wij mensen met zonde en ongerechtigheid beladen. Wij mensen die gedaan hebben zoveel wat kwaad is in uw heilige ogen. Als u ons ook aan de morgen van deze dag hier bij het begin van onze kerkdienst alweer voor de spiegel van uw heilige wet geplaatst hebt, dan kunnen wij niet zeggen dat wat we in die spiegel zien zo aangenaam is. En dan kan het onmogelijk ook aangenaam zijn in uw ogen. Dan kunnen wij, als we eerlijk willen bekennen, verdorvenheid en verminktheid en ellendigheid en vuilheid zien. Wij lopen daar liever bij weg. Maar zo ziet u ons wel. En als u ons zo ziet, Heere, hoe kan het dan bestaan dat u ooit met ons in gemeenschap zou willen treden? En dat u ooit ontferming aan ons zou willen bewijzen? Tezamen zijn ze honderd geworden, zo zegt u in uw heilig woord. En wat moeten we nu beginnen met wat onnut is? Wat moet u daar nu mee beginnen? Dat kunt u toch alleen maar wegdoen. En daarom, Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als wij toch de vrijmoedigheid gebruiken om tot u te naderen in ons gebed. En om u te bidden, Heere, bezoek ons met uw heil. Wij kunnen niet bestaan voor u, tenzij gij ons in de Heere Jezus Christus aanziet. Er is geen verwachting voor iemand van ons, tenzij gij ons genade bewijst. Genade is onze enige redding. O God, bewijs ons dan genade. U gaat van genade spreken. Ook in de prediking, want uw woord getuigt ervan. U gaat verkondigen dat er bij u genade is. Uw woord laat het ons duidelijk weten. U laat het ons weten dat u gedacht hebt aan uw genade, uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dat u toen die engel Gabriël naar Nazareth gestuurd hebt met die geweldige boodschap, geadresseerd aan de maagd Maria, dat zij de moeder van de beloofde zou worden. En dat haar kind de zoon van de Allerhoogste zou zijn. En dat wat uit haar geboren zou worden, het Heilige zou heten. En zo hebt u verlossing bereid. En zo is het door de Heere Jezus ook allemaal tot stand gebracht. Wat er tot stand gebracht moest worden, opdat er heil beschikbaar zou zijn. En zo heeft de Heere Jezus ook de levendmakende geest verworven, opdat hij door die levendmakende geest dode zondaren zou levend maken. En plaats zou maken voor het door hem verworven heil. Ach Heere, en dat is nou allemaal uw werk. Dat is nou de korte samenvatting en de inhoud van wat genade is. Daar moeten we van leven. O, doe het ons beseffen. Doe het ons beseffen. Doordring ons ervan. Maak ons gewillig ook om van genade te leven. Want eerlijk, Heere, het is wel het laatste waar wij onze toevlucht toe zullen nemen. We doen het veel liever zelf. En we proberen met onze vroomheid wat te betekenen. En met onze godsdienst. En daar stellen we onze hoop op. Heere, het is niks anders dan eigenwillige godsdienst. En dat is veroordeeld in uw wet die we zojuist hebben gehoord. Maar van genade te leven, Heere, we moeten ervoor ingewonnen worden. En de krachtige en de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest is ervoor nodig. Maar Heere, u hebt het toch in uw handen. En u hebt het toch al zo vaak bewezen dat u alle weerstanden doorbreekt. En dat u alle verzet neerslaat. En dat u een mens inwint en dat uw volk gewillig gemaakt wordt op de dag van uw Heerkracht. Heere, mag het vandaag iets zijn van de dag van uw Heerkracht. Rijd u dan ook voorspoedig op het woord van uw waarheid en van uw zachtmoedigheid. En geef dat dat woord recht verkondigd mag worden en dat het ingang mag vinden in onze harten. Heere, er is eigenlijk maar één ding waar we een beroep op doen. En dat is op uw goddelijke gunst. Dat is op uw zondaarsliefde. dat is daarom ook op het volbrachte werk van de Heere Jezus. Dat is op uw gewilligheid om zondaren zalig te maken. Heere, zo bent u toch. Zo hebt u zichzelf toch geopenbaard. Zo hebt u toch altijd door ook zondaren genodigd. Zo hebt u het toch bewezen overal waar harten ontsloten werden en waar mensen gingen vragen naar God en naar zijn sterkte. Heere, bezoek ons met uw heil en geef dat we een gezegende kerkdienst mogen ontvangen. We bidden u voor de rouwdragende familie van Enenaam. Heere, zij moesten naar het kerkhof. Zij moesten daar een uit hun kring achterlaten in het gedolven graf. En thuis is de plaats die hij altijd innam leeg. Wij bidden van u om vertroosting en om ondersteuning. Wij bidden van u dat ge ze ook in de komende tijd van rouwverwerking uw goddelijke gunst wilt betonen. Gedenk ook aan zuster Bijl in het ziekenhuis in Nicasia en aan zuster Wildeman die nog naar het ziekenhuis moet en die daar moet worden geopereerd. Heere, wees u met beide. En wilt u in hun leven bewijzen dat u nabij zijt, de ziel die tot u zucht. Laten ze dat dan maar doen. En laten ze zo de toevlucht tot u mogen nemen met de noden van het lichaam en die van de ziel. En laat het blijken, Heere, dat u zich niet onbetuigd laat. We danken u ook voor dat gezin waar opnieuw een kind geboren werd. U maakt het wel. We erkennen uw goedheid. We erkennen ook, Heere, dat gij de schepper van al het leven zijt. En dat dit kind zijn bestaan, zijn ontstaan alleen te danken heeft aan u. Aan uw almacht, aan uw wondermacht. Heere, laten de ouders van uw genade mogen begeren en ontvangen om dit kind op te voeden tot in de vrezen van uw naam. Schenk dat die opvoeding dan ook vrucht mag dragen. En laat uw geest regeren in dat gezin. Zegen al onze kinderen, Heere, de jongeren en de opgroeiende jeugd. Geeft u dat de vrezen van uw naam vroeg mag worden geplant in de harten. En laten de jeugdjaren toch niet verloren jaren zijn. Jaren die later betreurd moeten worden. Heere, wilt gij krachtig en heerlijk werken met uw woord en geest. En mag er een geslacht opgroeien, ook in deze tijd, dat weet wat het is om zijn hoop op God te stellen. Hoor ons, Heere, ook als wij u bidden dat gij alom wilt zijn met het machtige werk van uw geest. En overal waar uw woord verkondigd wordt, er getuigenis aan wilt geven. En laat zo uw naam heerlijk zijn over deze ganse aarde. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 131ste psalm, de eerste drie versen. Psalm 131, de versen 1, 2 en 3. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, heb ik mijn ziel niet stilgezet en mijn ziel die naar de vrede haakt. De geschiedenis is bekend, ik mag wel zeggen overbekend. De geschiedenis die ons vertelt dat de engel Gabriël door de Here naar Nazareth gestuurd werd, naar Maria. En dat hij haar de boodschap moest verkondigen dat zij de moeder van de beloofde zou worden. Maria begreep dat allemaal niet. Ze kon dat ook allemaal zo direct niet verwerken. Zo wonderlijk als deze boodschap voor haar was. Ze heeft een paar vragen gesteld en die vragen zijn door de engel beantwoord. En het is haar tot op zekere hoogte duidelijk geworden, maar het moet nog wel verder tot haar doordringen. Voor zover dat in een menselijke geest mogelijk is. En dan volgt vers 38 onze tekst. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En dan gaat de engel weg. Dat moest hij eerst nog horen. En nu hij dit gehoord heeft, dit woord van Maria, vertrekt hij. Meer heeft hij met haar niet te bespreken. De rest zal de Heere doen in de verborgen omgang met hem. En daar zal de Heere iemand bij gebruiken, zoals de Heere dat in de regel doet. Daar zal hij haar nicht Elisabeth bij gaan gebruiken. Maria blijft enige tijd met een hoofd en een hart vol gedachten achter. Wat ze nu meegemaakt heeft op haar jonge leeftijd, het is niet alleen maar onverwacht geweest, maar het is ook onbegrijpelijk geweest. Zoveel heeft ze om over na te denken. En hoe meer ze erover nadenkt, hoe wonderlijk het er voor haar wordt. Maar ze heeft ook gehoord dat die engel iets zei wat ze wel goed kon begrijpen. Die engel heeft ook iets gezegd over haar nicht, over Elisabeth. Dat Elisabeth in verwachting is. Hoe dat kan, dat is voor Maria weer een vraag. Elisabeth die al op leeftijd gekomen is en die ook nog een keer altijd de onvruchtbare was en die bijnaam zelfs ook gekregen had, die de onvruchtbare genoemd werd. Zij in verwachting. Maar Maria heeft begrepen, heeft de conclusie getrokken uit de woorden van de engel, dat de engel haar daarmee eigenlijk wilde zeggen, ga maar eens naar Elisabeth toe. En ga maar eens met haar praten. En ze handelt overeenkomstig het advies van de engel. En ze maakt zich op voor de reis, niet gering die reis, helemaal uit Galilea naar Judea. En dat te voet en dat voor een vrouw alleen. Ze zal het Jozef wel bekendgemaakt hebben dat zij naar haar nicht wilde. En zo is ze gegaan. Eenmaal in een kerem, in dat dorpje waar Zacharias en Elisabeth woonden, op het gebergte van Judea gekomen, ontmoeten deze twee vrouwen elkaar en dan beleven ze samen alweer zoiets wonderlijks. Zoiets wat eigenlijk nooit door iemand eerder verteld kon worden. Wat nooit iemand zo meegemaakt had. Zonder dat Maria iets hoeft te zeggen, blijkt Elisabeth op de hoogte te zijn van het geheim van haar nicht. Ze noemt haar onmiddellijk bij haar binnenkomst de moeder mijns heren. Kennelijk heeft ze door het onnaspeurlijke werk van de Heilige Geest er licht over ontvangen, dat er met Maria iets heel bijzonders gaande is, dat zij, deze jonge maagd, de moeder des Heren is. En dan neemt ook Elisabeth de woorden van de engel Gabriel over, die ze niet eens gehoord heeft, maar die nu voor de tweede keer tot Maria gesproken worden. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat gebeurt vaker. Ze neemt de woorden van Gabriel over en ze noemt Maria ook de gezegende onder de vrouwen. Alweer zoiets. Waarom is Maria nu de gezegende onder de vrouwen? Hoe weet Elisabeth dat dan? En dan gebruikt de Heere deze Elisabeth om over Maria een zaligspreking uit te spreken. En in die zaligspreking haar verzekering te geven dat het woord van de Heere bestaan zal tot in eeuwigheid. En dat het woord dat zij gehoord heeft zeker vervuld zal worden. En zo ontvangt Maria via Elisabeth van de Heere bevestiging op haar geloof. Gemeente, dat hoofdstuk Lucas 1 is natuurlijk bij uitstek een adventshoofdstuk. Maar niet alleen in deze zin dat in dit gedeelte van het woord van God de Heere verkondigt dat de beloofde zaligmaker zal komen, dat zijn komst aanstaande is en dat de beloften aangaande zijn komst nu spoedig vervuld zullen worden. Lucas 1 vertelt ons niet alleen maar over de komst van de beloofde zaligmaker en is daarom niet alleen een adventshoofdstuk, maar Lucas 1 vertelt ons ook iets over het werk van die komende zaligmaker. Hoe hij het heil zal verwerven. Maar in Lucas 1 wordt dan tegelijkertijd ook dit aspect van het werk van de zaligmaker getekend, waarin uitkomt hoe hij voor het door hem verworven heil plaats maakt. Dus als het gaat om het werk van de adventskoning, het werk van de beloofde, dan gaat het in de eerste plaats over de verwerving van het heil, maar ook over de toepassing. En dat aspect wordt ons vanmorgen speciaal voorgehouden. Hoe Lucas 1 ons vertelt over de zaligmaker en zijn werk, maar dan met name het aspect van de toepassing van zijn werk door zijn Heilige Geest. Laten we deze woorden van Maria nog maar eens nader overdenken en dan in aansluiting daarop ook de woorden van Elisabeth. In wat Maria zegt, komt in de eerste plaats openbaar dat zij het woord van de Heere gelooft. Mij geschiede naar uw woord, zo zegt ze. En dat woord, dat is natuurlijk het woord van de engel en dat is ook alles wat die engel gezegd heeft. Maar ze heeft goed genoeg begrepen dat deze bode niet zomaar een mens is, maar dat hij rechtstreeks uit de hemel tot haar kwam met een hemelse boodschap. En dat het woord, alles wat hij gesproken heeft, dus niet anders, niet minder is dan Gods woord. Ze heeft dat goed gehoord, dat woord. En zoals we verder lezen, in Lucas 2 komt dat terug, is Maria een vrouw geweest die wat ze gehoord heeft ook in haar hart bewaarde. En die het niet nadat het gesproken was snel weer vergat, maar die het overdacht, die erover mediteerde. Ze heeft het gehoord, ze heeft het bewaard in haar hart. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En ook al blijven er vragen over, ingrijpende vragen, is dat woord van de engel voor haar het woord van God. Gods onfeilbare woord. Wat doet ze ermee? Ze gelooft het. Ze krijgt geloof om te geloven. Om het gelovig te aanvaarden. Om het te omhelzen. En daar moeten we toch eens dieper over nadenken, gemeente, want het is niet niks wat hier gebeurt. Het is niet zomaar wat die engel verkondigt. Het is ook maar niet zomaar een belofte, zoals er al zoveel gesproken zijn door de Heere, vroeger en later. Het is een gans bijzonder woord. Een gans wonderlijk woord. Ze zal moeder worden. Nou, dat had de Heere tegen meer vrouwen gezegd in het Oude Testament. Maar zij zal moeder worden van de beloofde zoon. En dat had de Heere nog nooit tegen iemand gezegd. En haar kind zou de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Dat was ook nog nooit tegen iemand gezegd, aangaande een kind dat geboren zou worden. En haar kind zou het heilige zijn, het zondeloze. En haar kind zou in haar schoot ontstaan, door de kracht van de Allerhoog, van de Heilige Geest die haar overschaduwen zou. Gemeente, ik vraag u, is er ooit een wonderlijker boodschap gesproken? En dan tegen een jonge vrouw. Tegen zo'n meisje. Is er ooit een boodschap gebracht in deze wereld die over zulke wonderlijke en onbegrijpelijke dingen sprak, als wat die engel Gabriël in Nazareth haar komt vertellen? De Heilige Geest zal over u komen. Ach, hoe moet ze dat allemaal geloven? Begrijpen is hier natuurlijk helemaal niet bij. Doorgronden, oh nee, onmogelijk. En nog nooit is van een van Gods kinderen, ook niet van een van de Gods geoefende kinderen, gevraagd zoiets te geloven als wat van Maria gevraagd wordt. En toch aanvaardt ze het allemaal. Mij geschieden naar uw woord. Ze aanvaardt het allemaal, want de Heere geeft haar geloof. Van zichzelf heeft ze het natuurlijk niet. Wie wel? Wie heeft er van zichzelf geloof? Welke zondaar kan geloven? Welke zondaar heeft zelfs maar een kruimeltje geloof? Niet één. Want we zijn onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Hoe zouden we geloven? Hoe zouden we zelfs erbarmelijk geloven met een zwak geloof? Er is helemaal geen geloof. Ons hart is alleen maar een ongelovig hart. En we hebben een ongelovig bestaan. En daarom trekken we alles in twijfel wat de Heere zegt. En daarom geloven we wat de Heere in zijn woord zegt niet. En daarom leven we gewoon door. Ook al roept de Heere ons tot bekering. En daarom trekken we ons er niks van aan. Ook al komt de Heere met nog zulke ernstige waarschuwingen. En dan daarom schuiven wij al die boodschappen van het woord van de Heere ver weg. Als de Heere spreekt over dingen. En als de buitenste duisternis, we willen het niet eens verder horen. En daarom is er geen buigen voor een God en daarom is er geen vragen naar een God. En daarom gaat een mens, ook een kerkmens, gewoon verder, ondanks het woord. Zo is het toch? Dan komt het toch door dat er ook vanmorgen in ons midden mensen zijn met een onveranderd hart. U gelooft het woord niet. God zegt dat we verloren zijn en dus verloren gaan. En dat er een mogelijkheid is om behouden te worden. Maar je moet wel haast maken. Maar waarom maken we dan geen haast? Nou, waarom zoeken we de Heere dan niet? Er is maar één antwoord, u gelooft het woord niet. Er is geen geloof. Maar als de Heere nou eens geloof geeft, als die het nou eens werkt door zijn geest, als die het nou eens onwederstandelijk werkt over dat ongeloof van ons bestaan heen, dan geloof je wel. En zo onmogelijk als het eerst was om te geloven, omdat je geen geloof had, zo onmogelijk wordt het als God het geloof geeft om het niet te gebruiken. Om niet te geloven. En daarom kan Maria niet anders zeggen dan: mij geschiede naar uw woord. Want dat woord dat van die kant naar haar toekomt, wordt omdat de Heere tegelijkertijd van binnen werkt, door haar hart aangenomen. En dan kan het niet anders. Weet u dat uit ervaring ook? Dat het dan niet anders kan, of je moet het geloven. Het is zo duidelijk Gods woord. Het is zo duidelijk en overtuigend Gods woord, dat als er al stemmen van ongeloof zouden oprijzen in je hart, die stemmen toch een ogenblik tot zwijgen gebracht worden. En dat je zeggen mag: Heere, op uw woord heb ik gehoopt. Zo is het toch? Dat is toch de ervaring. En dat is niet alleen de ervaring van Maria. Al is haar hele situatie natuurlijk verder in vele opzichten niet te vergelijken met de situatie van wie van Gods kinderen verder dan ook. Maar zo'n geloof als dat God werkt in haar hart is geen doodgeloof. Dat is geen praatgeloof. Dat is een werkzaam, dat is een daadkrachtig geloof. Dat woord zegt amen. Amen zegt mijn ziel daarop. Begrijp je dan alles? Nee, hier heb je een voorbeeld dat je ook kunt geloven, al begrijp je de helft er nog niet eens van. Of nog minder zelfs. Mij geschiede naar uw woord. En zo krijgt Maria het kind Jezus. Natuurlijk, de Heere zou toch geen gebruik kunnen maken bij de komst van zijn zoon in deze wereld, van een vrouw die zou zeggen: Heere, ik geloof er niks van. Het kan niet. En zo'n vrouw zou de Heere toch niet willen gebruiken als moeder van zijn zoon. En je ziet het toch in het hele Oude Testament door, in heel die adventsweg die de komende zaligmaker heeft afgelegd, dat de komst van dat kind en dat volgende kind en nog weer een kind steeds weer in geloofsverwachting werd ontvangen. Dwars door alle goddeloosheid in die voorlinie van de Heer Jezus heen, zie je toch iedere keer die geloofsmomenten. Bij Adam, bij Lamech, bij Sarah, bij Jacob en bij nog vele meer. In die lijn staat nu ook deze jonge vrouw. En ze zegt: het mij geschiedde naar uw woord. Ik zei het al, gemeente, veel uit de ervaringen van Maria kunnen niet worden toegepast. Er is nooit een vrouw geweest die iets dergelijks van de engel Gabriël heeft gehoord. Er zijn nooit tot iemand woorden, belofte woorden gesproken die vergeleken kunnen worden met deze woorden die Gabriël tot Maria sprak. Maar één ding heeft zij gemeen met alle ware gelovigen. Het komt bij al Gods kinderen een keer zover dat ze zich restloos leren verlaten op Gods woord. Petrus zegt: op uw woord zal ik het doen. En hij gaat het net uitwerpen aan de andere kant. David zegt: op uw woord heb ik gehoopt. En daar ligt zijn anker, uitgeworpen in dat woord. En zo gaat het. Zo werkt de Heer. Weet u daar ook van? Dat u hier zat, dat u ergens anders zat, voor mijn part thuis, met het Bijbeltje of in uw hand, met de Bijbel op de tafel. Weet u ervan? Met het psalmboek of met de psalmregels die zomaar u te binnen schoten? Dat het gepaard ging met dat aannemen. Met dat levende en krachtige geloof. En dat je het in ieder geval voor dat ogenblik zeker wist. En dat je het met dat woord durfde wagen. En dat dat woord ook een poosje bij je bleef. En dat je van dat woord ook kunt zeggen: geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En dat je er dan ook wel eens op terug kunt vallen. Zoals David: Heere, gedenk aan het woord, eenmaal gesproken tot uw knecht. Ziet u hoe Maria in deze geschiedenis het woord van God gelooft? En het tweede wat we van Maria lezen is dat ze de wil van God aanvaardt. Dat is ook wat. Hier is een jonge vrouw die op het alleronverwachts een boodschapper uit de hemel heeft gekregen. Daar had ze nou ook helemaal niet op kunnen rekenen. Wat ze aan het doen was, weet ik niet. Ik weet wel uit het woord van God dat ze trouwplannen had. Dat ze eigenlijk al zo half en half getrouwd was met Jozef, naar die Joodse gewoonte. Ze was ondertrouwd. Nu, dat was het begin van het huwelijk eigenlijk. Niet al te lang na nu zou de trouwdag komen en dan zouden ze samen verenigd zijn als man en vrouw in de band van het huwelijk, met alles wat de Heere daarover gezegd had. Dat zal ongetwijfeld in haar gedachten geweest zijn. Zo werkt dat toch bij mensen die trouwplannen hebben. En dan onverwacht daar die ontmoeting met die engel. En die genade Gods in haar leven. Dat ze het nog geloven mag ook. Maar tegelijkertijd dat ze gelooft, is er ook het buigen onder Gods wil. Het leeft in haar hart, uw wil geschieden. En ze zegt het ook: zie, de dienstmaagd des Heren. Wat betekent dat? Is dat wat Rome leert, dat Maria hier haar medewerking aan de Heren toezegt? Dat Maria de Heren haar goedkeuring, haar fiat geeft? En dat de Heren dan met de medewerking van Maria zijn plannen kan gaan uitvoeren, zodat zij met hem samenwerkt bij de komst van de verlosser? Nee, natuurlijk niet. Dat is helemaal niet in de gedachte van Maria geweest om nu zo'n beetje de medewerkster van de Here te mogen zijn. Absoluut niet. Wie zulke dingen verkondigt, begrijpt er helemaal niks van. Het betekent alleen maar dat ze buigt onder de wil van de Here. En dat doet ze niet met tegenzin. Dat doet ze niet omdat ze ertoe gedwongen moest worden. Terwijl ze toch eigenlijk van binnen onwillig bleef. Ze doet het niet omdat ze niet anders kan. Maar ze doet het geheel vrijwillig. Met haar volle instemming. Ze is helemaal gewillig gemaakt. En dat is toch zo. Psalm 110, de Heere maakt zijn volk toch gewillig. Op de dag van zijn heerkracht. Nou, hier heb je een stukje van die dag van Gods heerkracht. De komst van de zaligmaker is nabij. En hij wil daarbij gebruik maken van de schoot van deze jonge vrouw. Haar is de wil van de Heere heilig. En als de Heere haar wil gebruiken bij de komst van zijn zoon, dan is zij beschikbaar. En als de Heere haar moederschoot wil gebruiken voor het ontstaan van Gods zoon in het vlees, dan is zij beschikbaar. En als God iemand nodig heeft om de ongeboren zaligmaker in de baarmoeder te verzorgen met alle liefde die zo'n vrouw voor zo'n ongeboren kind heeft, dan is zij beschikbaar. Mij geschiede naar uw woord. Zie de dienstmaagd des Heren. Maar begrijpt u wat dat betekent voor deze Maria? Wat moet er nou terechtkomen van haar eigen plannen? En van haar eigen idealen, van de dingen waar ze in de gedachten mee bezig is, deze ondertrouwde vrouw. Nou gaat er wel een hoop veranderen. En nou moet ze straks tegen Jozef ook wat vertellen. Moet ze tegen Jozef gaan vertellen dat ze zwanger is. En hoe reageert Jozef dan? En dan gaan de mensen het ook merken dat ze in verwachting is. En hoe reageren de mensen dan? Want ze was toch niet getrouwd? Dat was toch haar eigen argument? Hoe zal dat wezen terwijl ik geen man beken? Hoe kan ik nou een kind gaan verwachten? En wat zullen de mensen dan gaan zeggen als zij, als een ongetrouwde vrouw, toch zwanger is? Het kon wel eens wezen dat daarmee de relatie met Jozef ten einde loopt. En het is ook bijna zover geweest, weet u. Het kon wel eens wezen dat haar naam hierdoor helemaal beklad gaat worden. En dat ze beschuldigd gaat worden van een ontrouwe vrouw. Van iemand die wel beloften doet, zelfs ondertrouwd is met Jozef, maar ondertussen. Kon wel eens wezen dat haar weg een diepe, zware lijdensweg gaat worden. En dan zegt ze toch, zie de dienstmaagd des Heren. Als de Heere deze weg met haar wil gaan, Heer, wie ben ik dan om daar nee tegen te zeggen? Wie ben ik dan om daar bezwaren tegen in te brengen? Ze geeft zich gewonnen. Ze is overwonnen. Helemaal. En ze zegt het. En ze zegt het van harte. Niet gedwongen en geforceerd. Maar ze beleidt het met heel haar ziel. Heere, uw wil geschieden. Let u er maar op hoe ze zichzelf aanduidt. De engel had tegen haar gezegd. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. Gods genade zou haar op een verheven plaats zetten, zo had de engel aangekondigd. Ze krijgt eer, ze is de gezegende onder de vrouwen. Maar wat zegt ze van zichzelf? Zegt ze dat zelf ook? Neemt ze die woorden van Gabriel over? Oh nee, verre vandaar. Hoe noemt ze zichzelf dan? Zie, de dienstmaagd des Heren. En nou is dat woord dienstmaagd eigenlijk nog een te mooie vertaling. Want ze zegt van zichzelf, zie, de slavin des Heren. Meer is ze niet en meer wil ze ook niet zijn. Daar ligt ze, aan Gods voeten. Naar lichaam en ziel, zijn eigendom, zijn slavin. En daarom mag hij met haar doen, al wat hem behaagt. Al wat hem behaagt. Hier mag je nou zeggen, dit is een vrouw die helemaal verslonden ligt in de wil van de Heere. En die zelf geen wil meer heeft. Ja, alleen maar haar wil is Gods wil geworden. Daar is ze helemaal mee verenigd. Heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet? Mijn ziel is in mij als een gespeend kind. Geen protest, geen ja-maars, geen tegenwerpingen, geen bedenkingen. Gewilligheid. Gewilligheid. En daarin vertoont zij eigenlijk al iets van het beeld van hem die ze gaat voortbrengen straks. Die uit haar geboren zal worden. Want als er ooit één is geweest die leefde in de gewilligheid tegenover zijn vader, dan is het haar zoon geweest. Die kon zeggen, mijn spijze is te doen de wil van degene die me gezonden heeft. Precies hetzelfde. Want hij was ook de knecht. De knecht des Heren. En hij heeft geleefd bij het uw wil geschieden. Als zijn vader over hem beschikt, dat de vossen holen hebben en de vogelen des hemels nesten, maar dat de zoon des mensen zoiets zelfs niet heeft, geen plaats om het hoofd neer te leggen, dan zegt hij, zie, ik kom om uw wil te doen. En als in Gethsemane de vader de beker gevuld met zijn gramschap hem gaat aanreiken en hij een blik slaat in die beker en ziet waarmee die beker gevuld is en het zijn ziel ontroert tot stervens toe. Dan zegt hij, indien het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan, maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Zie, ik kom. En als zij hem gaan vastspijkeren aan het kruis van Golgotha, dan is daar precies hetzelfde in zijn geest, in zijn ziel. Zie, ik kom. Zoals zijn moeder zei, zie de dienstmaagd des Heren. Zo zegt hij het keer op keer tegen zijn vader. Zie, ik ben bereid om elke weg te gaan. En elke moeite te aanvaarden en de ganse straf te dragen, als ik uw wil maar mag doen. Wat een genade voor Maria, nietwaar, om zo de wil des Heren te aanvaarden. Om het zo met God helemaal eens te zijn. Om zo tevreden te zijn met dat plekje. Van een slavin. En meer niet. Hier is het wel heel anders dan in de revolutie waar we allemaal kinderen van zijn. In geestelijk opzicht bedoel ik. Eigen meester, niemands knecht. Dat is toch je ideaal, nietwaar, zolang je onbekeerd bent? Om te doen wat je zelf wil. Om niet naar Gods wil te moeten horen en daarvoor te buigen. Altijd weer die tegenwerpingen. Waarom dit? Waarom dat? Je hebt er geen zin in. Je wil die wil van de Heere niet. Bekering, met je zonde breken, met je vrienden, verkeerde vrienden breken, het zondige gewoonte breken, de Heere zoeken, meer en met meer ernst bezig zijn in de dingen des Heeren. Je wil het niet, je doet het ook niet, want je wilt eigen baas zijn. Maar hier is het zo anders. En dat komt omdat hier genade is. Genade. God mag met mij doen wat Hij wil. Hier is geen opstand meer. Hier is tevredenheid. Ja, wat ik zo pas citeerde en wat we zongen. Heb ik mijn ziel niet stilgezet. En mij verloochend naar uw wet. Dienstmaagd des Heren. Dienstknecht des Heren. Slaaf. Slavin. Heren. Beschikt u maar over mij. Doe maar wat u wilt. Is het uw wil dat ik gezond ben? U bent de Heere. Is het uw wil dat ik ziek word? U bent de Heere. Is het uw wil dat ik leven zal? U bent de Heere. Is het uw wil dat ik door diepe diepten heen moet? U bent de Heere. Is het uw wil dat ik sterven ga? U bent God. Zie. De dienstmaagd des Heren. Zo wordt ze ons vanmorgen voorgesteld. En ik zei, alles wat zij meegemaakt heeft en al haar ervaringen, die zijn niet geschikt om toegepast te worden op het leven van Gods kerk hier vandaag. Maar in de grondlijnen is er toch overeenkomst, of niet? Ook als God de zijnen op dat plaatsje brengt, waar zij gaan zeggen, God kan mij geen kwaad meer doen. Al wat Hij doet is wijs en goed. Tevredenheid met God, met zijn weg, met zijn werk, met zijn zoon, met zijn geest, met zijn woord, met zijn wil. Ja, maar dat is nu. Dat is op dit moment. Nu de engel er nog is. En nu de bode uit de hemel nog niet vertrokken is. Nu ze de brenger van dat woord nog bij zich weet. Dat is nu. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Maar straks gaat de deur achter die engel dicht. En is hij weg. En ze blijft alleen. Nu kan ze het geloven. Nu kan ze zich overgeven. Nu is ze tevreden met die plek daar. Maar straks. Wat is een mens? Ze zijn allemaal mensen van gelijke beweging. Het wordt van Elia gezegd. Het geldt van Abraham. Het geldt van David. Het geldt van Maria ook. En het is bewezen in haar leven ook dat ze een mens van gelijke beweging is. Ze heeft niet altijd op die hoogte gestaan. Of anders gezegd, ze heeft niet altijd in die diepte geknield. Ze is niet altijd de dienstmaagd des Heren geweest. Er zijn momenten geweest dat ze zich wel met het werk van haar zoon wilde bemoeien. En hem wilde beïnvloeden. O zeker, Maria is ook een zondares en zo alleen kon ze zalig worden. Niet alleen door de geboorte die haar aan haar kind gaf, maar zeker alleen maar door de genade die haar bewezen is. Nu is haar ongeloof verslonden. Maar hoe gaat het straks? En ze herinnert zich dat woord van die engel die zegt, Elisabeth, uw nicht. Met andere woorden, maar dat mocht ze dan zelf invullen, ga daar maar eens heen, ga daar maar eens een bezoek brengen. Die hint die Gabriel haar gaf. En ze maakt plannen en ze gaat. En ze ontmoet haar nicht. Maar ondertussen is het misschien al begonnen dat de duivel twijfel ging zaaien in haar hart. Waarom in haar hart niet? Ondertussen is het misschien al begonnen onderweg van Nazareth naar Judea. Dat de duivel begon met te zeggen tegen Maria, ja, je hebt dat nou allemaal wel gezegd en je hebt nou wel voor de Heere gebogen en je had er wel geloof voor, maar wat zullen de mensen gaan zeggen, Maria? En dan komt ze bij die nicht en dan hebben ze daar die hele bijzondere ervaring, u weet wel. Dat zodra ze elkaar zien, Elisabeth iets wonderlijks meemaakt met het ongeboren kind dat ze nu al 6 maanden bij zich heeft. Dat begint van vreugde op te springen. Ja, dat kan ze merken dat dat van vreugde is in haar schoot. Het is anders dan anders. Het is niet zo dat ze nu weer even wat wij dan noemen leven voelt. Nee, het is gans bijzonder. Het kindje springt van vreugde op in haar schoot. En dan weet ze het. En ze zegt het. En ze zegt het ook met die zaligspreking. Zalig is zij die geloofd heeft. De dingen die gezegd zijn zullen geschieden. Wat is dat? Wat is dat voor Maria? Wat dat voor Elisabeth was? Ze was een ogenblik profetes. God schakelde haar ook in. En hij schakelde haar nu met name in. Om het geloof van haar nicht te versterken tegen die influisteringen van de duivel in. Nou, mocht zij voordienen, zoals de Heere dat wel vaker doet, en dat is in het leven van Gods kinderen keer op keer waarheid gebleken. Gaat u het maar na, als u zelf iets van de genade van de Heere kent, dan weet u dat uit eigen ondervinding ook wel is. En het gebeurt soms meer dan we ons realiseren, dat de Heere iets doet door middel van een medemens, door middel van een ander die de Heere mag vrezen. Dat wat zo iemand zegt, wat zo iemand je vertelt, naar binnen slaat en iets uitwerkt en getuigenis geeft aan het woord van Gods genade. En zo ontvangt Maria geloofsbevestiging, een zaligspreking, de eerste uit het Nieuwe Testament hier. Zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar gezegd zijn, zijn niet zomaar gezegd. Die zullen vervuld worden. Wat een woord. En wat heeft Maria dat nodig? Wat heeft ze het nodig straks in haar verdere leven? En wat heeft de mens, wie hij ook is, het nodig dat de Heere van tijd tot tijd zijn eigen werk bevestigt? Dat hij op zijn eigen woord terugkomt. Dat hij er wat bij geeft. Dat hij er een zegel op zet. Nou mocht ze geloven. Nou mocht ze zich gewillig aan de wil van de Heere overgeven. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En daar gebruikt, en dan moet u ook opletten, de Heere nou niet Gabriel voor, niet een engel, maar een gelovig medemens. Ook dat zegt wat. Wat gebeurt er? Dat de Heere nu door dat woord van Elisabeth het zijn zegel op het geloof van Maria zet. En dan kan Maria haar lofzang gaan zingen, begrijpt u het? Dan kan ze zeggen, mijn ziel maakt groot de Heer. Dan kan ze het getuigen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heus, de Heere laat zich niet onbetuigd. Je kunt wel eens een tijd lang zoeken en zuchten en steunen. En je moet maar eens naar de oorzaak zoeken waarom je in het donker zit. En misschien kom je dan wel tot de ontdekking dat je in je eigen leven nalatig geweest bent. En dat je van het pad afgeweken bent. En misschien wilde je dat voor een hele tijd niet eens eerlijk erkennen. Maar als Gods genade in dat opzicht gaat overwinnen, dan moet je het weer voor de Heere belijden. Dat je als een schaap gedwaald hebt in het rond. En dan kun je er misschien niet eens meer achteraan zetten. Want hij volhardt naar uw gewoonte horen. Want als je dat zegt, dan slaat je geweten je. Klopt dat? Die dingen gebeuren ook. Maar dat er dan toch een moment gaat komen. Dat de Heere op zijn eigen werk terugkomt. Als hij de akker eerst klaargemaakt heeft en begerig gemaakt heeft, dan verrijkt hij het grotelijks met de regen. Dan krijgt de ziel opnieuw werkzaamheden. En dan gaat de Heere getuigenis geven aan wat hij al eens eerder gezegd heeft. Zoals Abraham getuigenis kreeg dat hij God behaagde. Dat waren twee verschillende dingen. Abraham geloofde God. En de Heere gaf in zijn ziel getuigenis: Abraham, zo is het goed. Dan zet de Heere er dus een stempel op. En dan weet je dat het zijn werk is. En komen er nog geen andere tijden? Jawel, want dit gaat zich keer op keer herhalen. En dat is niet Gods schuld, maar dat is onze schuld. Maar de Heere is zo getrouw als sterk. En zo zie je het, hoe je het doet. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Iedere keer komt hij terug op zijn eigen woord. En bevestigt hij het. Je kan het ook anders zeggen. Misschien een beetje dogmatisch. Daar was de uitgaande daad van het geloof van Maria. Begrijpt u? Het ging uit haar zelf naar dat woord toe. En het greep zich aan het woord vast. De uitgaande daad van het geloof. Ik verlaat me, Heere, op uw woord alleen. En dan heb je niks anders. En je hoeft ook niks anders te hebben. Dan kun je alle andere dingen laten varen en loslaten. Want dan is dat woord zo algenoegzaam en zo krachtig dat je er genoeg steun aan hebt. Dan wankelt het niet. Maar dan moet je voor jezelf ook nog gaan weten dat er een wederkerende daad van het geloof is. En dat God het dan in je hart getuigt. Zo is het goed. Zo is het goed. Zo zie ik je in genade aan. Zo behaagt u mij. Wonderen. Verdorven zondaar die je bent. Dat God dan van zo'n mens die gelovig tot hem vlucht zegt. Ondanks al die ongerechtigheden die hij ook ziet. Wonder dat God dan tegen zo'n mens toch zegt. Zo is het goed. Meer hoeft niet. Zo behaagt u mij. Zo kan ik u aannemen. Gemeente, dat is het wat we nou moeten leren. En waarin we geoefend moeten worden. Dat is eigenlijk het leven der genade. Hier aan de hand van deze Maria. En nogmaals, nee, dan moet u niet alles toe gaan passen. Maar dit wel. Dit wel. Ze gelooft het woord. Ze aanvaardt Gods wil. En ze ontvangt God zegen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 56, het vijfde vers. laten wij samen danken. Heer, het past ons om dat inderdaad te doen, u te danken, want u hebt gesproken. U hebt uw woord gegeven. Dat woord, allereerst gesproken door die engel, maar dan ontvangen en geloofd ook door Maria. Dat woord waaraan ze zich mocht geven, overgeven, gewillig zich mocht onderwerpen. Dat woord dat nog een keer terugkwam ook, en waardoor het bevestigd werd en waardoor haar geloof bekroond werd en door u het zegel opgezet kreeg. O Heere, en dan het wonder dat dat nou gebeurt met een mensenkind die alleen maar oordeel en gericht verdiend heeft. Want of ze nou Maria heet of Elisabeth of Zacharias of Jozef of hoe dan verder ook, of ze nou schaapherders zijn, of dat ze nou Simeon zijn of Anna, het zijn allemaal kinderen van Adam. En het zijn allemaal verloren en verdoemelijke schepselen. En dan toch begenadigd. En zo is dat hier toch ook, heren. Zo is het toch vandaag nog. Zo zijn er toch nog mensen die begenadigd zijn. Sommigen weten er niet eens wat van, omdat het voor henzelf nog zo gering is en omdat het zo in de windselen ligt en omdat hun ongeloof vaak voor hun eigen beleving vaak sterker is dan geloof, dat ze het er niet eens voor durven houden. Maar er zijn er ook die verder gebracht zijn en die het toch wel eens hebben kunnen zeggen: op uw woord heb ik gehoopt. En die het hebben kunnen zeggen: zie de dienstmaagd des Heren. Doet u maar, Heren, wat u wilt. Die het ondervonden hebben ook, misschien wel door het getuigenis van een medemens, dat u weer terugkwam op uw eigen woord. Soms letterlijk. Heren, die dingen, ze zijn er nog. En we bidden van u dat ze er vaker zullen zijn. En dat ze meer en meer zullen voorkomen. En dat er meerdere zullen zijn die deze weg leren verkiezen. En die zo op uw woord leren hopen. En voor wie dat woord de bron van zaligheid is. Omdat het het woord is dat van Christus spreekt. Van de zaligmaker. Heren, heilig wat we gehoord hebben aan onze harten. Mag het dienen tot onderwijs. Mag het dienen tot een oproep. Tot een uitlokking. Tot een hartelijke nodiging. Zoek toch de Heren terwijl hij te vinden is. Gebruikt u dat woord, Heere, en breng ons ook vanmiddag nog weer samen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan zingen we nog maar een psalm waar het geloof heel duidelijk aan het woord is. Psalm 27, het 7e vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.